Ik heb veel Bijbels in huis, maar deze keer deze Bijbel. Waarom? Dit is een Bijbel die kreeg ik van mijn schoonvader vanuit de kringloop. Naam en telefoonnummer staat er nog in, maar ik vermoed dat die man niet meer leeft. En weet je wat fijn is van een Bijbel uit de kringloop? Je kan hem helemaal volkleuren. En ik heb andere Bijbels, die waren best wel duur, dus die kleur ik dan niet in. Dus dan heb ik deze daarvoor. En omdat ik een reis door de Bijbel ga maken met jullie, heb ik dus daar kaartjes tussen gestopt. Maar we beginnen bij het belangrijkste, namelijk de start van het Nieuwe Testament, Matteüs. Het kan niet anders, hè, een week voor kerst. Matteüs schreef de evangelie met één doel. Hoe kan ik de Joodse mensen vertellen over Jezus Christus? En zo begint hij ook zijn eerste hoofdstuk. Met eerst iets wat elke Jood wist. De Bijbel staat vol met dezelfde namen en krijgen hier een optelsom en worden keurig in een rijtje uitgeschreven. Dus eerst werden Joden getest op een stukje historie voordat hij begint met zijn verhaal. En aan vers 18 begint het eigenlijk. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al uitgehuwelijkd was aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man, Jozef, die een rechtgeschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover om haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, want ook hij zal zijn volk bevrijden van zijn zonden. Dit alles is gebeurd, omdat hij in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeten van de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en de mens zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen en nam haar bij zich als zijn vrouw. Tot zover. Jezus, bekende naam, en dan toch nog het woordje Immanuel erachteraan. Waarom? Waarom is dat van levensbelang voor het stukje vanuit Matteüs? Waarom haalt Matteüs hier een naam aan die al jaren daarvoor genoemd werd? Wat houdt Immanuel in? Wat betekent het voor jou en misschien wel voor iemand anders? Dat is waar we deze zondag bij stil gaan staan. 700 jaren hiervoor was er een koning en hij heette Agas. En dat vind ik heel leuk aan koningen 2 of kronieken, staat hetzelfde in. Dat begint altijd met een koning en dan zie je gelijk wanneer hij geboren wordt, wanneer hij doodgaat. En of hij nou wel goed was voor de Heer of niet. Gewoon punctueel, weet je waar je aan hebt. En als je in Koningen leest, lees je die terug. 2 Koningen 16. Staat daar eerst Agas, de zoon van Jotham, de opvolger van de vorige koning. En hij deed niet wat goed was in de ogen van de Heer. Soms is dat fijn om van tevoren te weten met wat voor mens je te maken hebt. En dat lezen we dan in Koningen terug. En toch staat er in dit stuk een stuk geschreven waarin God inbreekt en zegt, we gaan het deze keer anders doen. En dat stukje kunnen we lezen in Jesaja 7. Ik weet het, het is even bladeren. Jesaja 7 vers 10. Hier wordt ook in verwezen als je je boek je leest en bij Matteüs kijkt. De Heer liet verder tegen Agas zeggen, vraag om het teken van de Heer uw God. Het zij uit de diepte van het dodenrijk, het zij uit de hoogte van de hemel. Maar Agas antwoordde, nee, ik zal geen teken vragen. Ik zal de Heer niets op de proef stellen. Toen antwoordde Jesaja, luister huis van David. Is het niet genoeg de mens te tergeren? Moet u dan ook mijn God gaan tergeren? Daarom zal de Heer u zelf een teken geven. De jonge vrouw is zwanger en ze zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Wat Jesaja hier uitspreekt, kwam uit. Agas zat tussen twee grote vuren. Koning van een klein landje, en wat moet je dan betekenen en doen? Een klein landje, gekenmerkt en getekend door alleen maar oorlog en geweld, inname en overname. Geen schone tijden. En wat moet je dan als koning doen en je doet niet wat God van je vraagt? En dan komt er een profeet binnen en die zegt, weet je wat, misschien moet jij eens in gesprek gaan met God. Maar waarom wil hij dat niet? Waarom wil Agas dit niet? In de kronieken kan je lezen waarom. Hij was net naar de tempel geweest. Had al het goud eruit getoverd wat van God was. Hij had tempels gesloten. En met het goud ging hij naar de koning van Assyrië. En vroeg hij hem om hulp. Koning Agas kocht een leger met het goud van God. En dan kom Jesaja. En dan vraag je, waarom vraag je God niet om hulp? En misschien was dit wel de gedachte erachter. Ik hoef God niet om hulp te vragen, want ik heb een hele sterke legermacht opgekocht. Die redt het wel. Maar nee, in kronieken lees je ook hoe dat eindigt. Koning Assyrië die helpt hem in de eerste instantie mee. En die denkt, nou, als ik dit kan veroveren, dan kan Juda er ook wel achteraan. En het wordt een einde. En dan komen we in een tijd van ballingschap. Ga ik jullie niet mee bemoeien of lastigvallen. Is niet nodig voor dit verhaal. Maar één ding is van belang. Daar wordt een profetie uitgelegd en vervuld. God is met ons. Immanuel. En dan komt Matthäus. En die denkt, hoe moet ik Jezus nou uitleggen aan een Jood? En dat begint met deze woorden. Kijk, wij krijgen op school krijgen wij les over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Dat is onze historieles. Maar voor een Jood in die tijd was dit historie. 1 Koningen, 2 Koningen, kronieken, Exodus. Al dat was hun historie en dat kregen ze mee van mond op mond op mond. Van papa, van opa, van vader. En Matthäus zegt, dit is de sleutel. Immanuel, God is met ons. En hoe kan een koppige eigenwijze koning dan toch recht doen aan dat stukje tekst? Matthäus weet dat Jezus is geboren, gestorven aan het kruis en weer is opgestaan. Daar was hij zelf zo goed als bij. En hoe schrijf je daarna de tijd daar een verhaal over? Hij begint met de belangrijkste van Jezus. Jezus komt volgende week, ergens in de nacht. Op een plekje waar iedereen te druk is met zichzelf. Waar iedereen zo druk is dat niemand zich bij stilstaat, dat Maria met een wonder in haar buik door de stad rijdt. Waar niemand er bij stilstaat over wat binnenkort gaat gebeuren. God is aan het werk. Zonder ook maar iemand er wat over te vertellen. Behalve 1 iemand. Jozef en Maria. Jozef was ook in het nauw gedreven. Hij had een leuk meisje ontmoet. En ze stonden op het punt om te trouwen. En dan zegt ze, ja Jozef, ik moet wel wat vertellen. Ik ben zwanger, maar niet van jou. En dan zien we Jozef eerste gedachte. Wat ga ik doen? En hij zit er sterk over te twijfelen om bij haar weg te stappen. Maar wel stilletjes. Lief hè? Misschien is dat de beste optie. Maar dan komt de engel van de Heer. En die zegt, gaan we niet doen. Want wat hier gebeurt, is groter dan jou en Maria. Doe gewoon wat ik zeg. Dat komt goed. En je zal hem Jezus noemen. Hij redt. Nog voordat hij geboren was, werd hij al een redder. En kreeg hij een missie en een doel mee. Maar hij kreeg nog een naam mee. Immanuel. God met ons. Meer had Jozef niet nodig om aan de slag te gaan. Totdat hij geboren werd. Waarom heet hij dan Jezus en geen Immanuel? Leuk, hè? Immanuel is niet een naam, maar een identiteit van Jezus. En weet je, dat gebeurt wel vaker in de Bijbel dat mensen een andere naam krijgen. Waarom? Een identiteit is veranderd. Het is gewijzigd en gewisseld. Kijk, ik ben wel eens ontzettend koppig en eigenwijs. Soms heb ik dat nou eenmaal. Dan wil ik iets zoals ik het wil en dan moeten anderen daar soms voor wijken. Mijn vrouw vindt dat niet altijd mijn mooiste eigenschap. En ik ken er nog iemand. Dat is Jacob. Hij heeft nou niet echt een positieve naam. En elke keer als je het verhaal van Jacob leest, kom je iets van een steen tegen. Waarom? De Hebreeën vonden dat prachtig om dat te noemen. Hij zet een steen rechtop en noemt het Bethel. Maar dat steen is niet alleen slechts een woord. Nee, een steen is moeilijk verplaatbaar, superhard en dus ook koppig. En doet zeer als hij op je hoofd komt. Maar dan grijpt God na de tijd in. En man, God heeft wel wat geduld nodig gehad met die meneer. En dan zegt hij, je krijgt een nieuwe naam. Israël. Of nog iemand, Haantje de Voorste. Hij is er altijd als eerste bij en zegt precies wat hij denkt. Simon. En dan zegt Jezus op een gegeven moment, nou weet je wat? Simon is slechts een naam, maar hij past niet meer bij je. Jouw identiteit is veranderd. Dus je krijgt een nieuwe naam die jouw identiteit gaat dragen. Je wordt nu Petrus. De rots waarop we zullen dragen. En weet je, soms zijn wij ook heel druk. Soms dan zijn we ook koppig en eigenwijs. En soms doen we het misschien niet zoals het moet. En soms denk ik ook van, moet ik God nou alweer hier lastig mee vallen? Of zou ik het gewoon lekker zelf oplossen? Maar dat kan. Je krijgt gewoon de ruimte van God om dat te doen. Maar dan? Hoe zit het dan met identiteit? Hoe zit het dan met jouw identiteit? Is God met jou? Ben jij je stuk Immanuel? Dat verandert het perspectief. Dat verandert jouw naam ook. Dat maakt jou een stukje Immanuel. God met jou. Wij blijven slechts mens, net als Jezus was. Maar een stukje goddelijke zit wel in je hart. En waar je ook naartoe gaat, waar je ook wandelt, waar je ook bent, Immanuel gaat met jou mee. Of je nou wil of niet. En daarom haalt Matthäus dit aan. Immanuel. God is met ons. En zo sterk van Matthäus om hiermee te beginnen, sluit hij hem nog sterker af. Matthäus 28. De laatste woorden van zijn vers. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie, Immanuel. Alle dagen tot aan voltooiing van deze wereld. Je komt niet om hem heen. Heerlijk, hè? En weet je, voor ons is dit genoeg. Begin van Matteüs, einde van Matteüs, de rest kun je overslaan. Meer dan genoeg. Dit is de sleutel van het succes. Immanuel is de sleutel waar het allemaal om draait. Bij jou, maar ook bij een ander. En daarom vind ik kerst zo mooi. Want met kerst zit ineens de kerk vol. Komen mensen voor het eerst in hun leven na vele jaren weer in een kerk. Waarom dan? Omdat baby Jezus groter is dan hunzelf. Kunnen ze het gewoon niet omvatten. Maar toch ergens zit er in het kerstverhaal altijd iets tastbaars en iets kwetsbaars. Waar je bij moet zijn. Kijk, 2000 jaar geleden hebben we gemist. Toen ineens was baby Jezus daar in een stal. En moesten er engelen vanuit de lucht komen om toch nog wat mensen op te trommelen. De doodnormale herders uit het veld werden opgeroepen om bij baby Jezus te kijken. Maar zijn identiteit had hij al. Zijn naam was al uitgeroepen. Zijn roeping was al bekend. Zijn identiteit was al gevormd nog voordat hij geboren was. God was met hem. En zo kwam hij hier op aarde, voor jou, voor mij, om iets nieuws te laten zien. Om te zien dat het anders kan. Volgende week is het kerst. En misschien ken je iemand in je omgeving dat je zegt, die heeft iets groters nodig dan zichzelf. Die heeft iets krachtigers nodig wat hij zelf nooit had kunnen bedenken. Neem diegene dan mee alsjeblieft naar het kerstverhaal. Want voor hun is het een gek verhaal. Een babytje in een kribbe wordt geboren. Het is heel bijzonder, dat klopt. Maar het gaat veel dieper dan dat. Het is een bevestiging van jouw eigen ik. Jouw ik samen met God. En God kwam voor elk mens. Voor iedereen. Zelfs voor koppige Agas die niet deed wat goed was in de ogen van God. Dat is waarom God toen ingreep. En zei, ik zal je een teken geven. Of je nou wil of niet. En hij kreeg er een. En Matteüs schrijft hier feilloos op door. Jezus is dat teken. Of je nou wil of niet. En toch zit het rond kerst altijd vol. Toch zit er in elke mens een stukje verlangen naar meer. Naar iets groter dan zichzelf. Iets dat jullie vast al gevoeld hebben, gezien hebben, beleefd hebben. Dus, Immanuel, een stukje dat jij bij je draagt. En je draagt het niet alleen. Jullie doen het allemaal met elkaar. En weet je, je hoeft hem ook niet te verdienen, die naam. Je hebt hem al gewoon gekregen. Want zijn aanwezigheid vormt jouw identiteit. En zoals ik soms als een Simon kan zijn. En soms als een Jacob kan zijn. Kijkt God er heel anders naar. Want God ziet in jou een Petrus. Een rots in de branding voor een ander. God ziet jou een Israël. Een voorman en een voorstrekker en een leider. God ziet in jou Immanuel. Een stukje van zichzelf weerspiegelt naar hem toe. Dwars door je hart. En daarmee wil ik afsluiten. Amen.